Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de diaconie. De oudejaarsavonddienst op donderdag 31 december zal, zo de heren wil, beginnen om 19:30. En de nieuwjaarsmorgendienst vrijdag 1 januari om 22:00. Aanstaande zondag 3 januari zal er in de morgendienst leesdienst worden gehouden. En de middagdienst vangt dan voor die gelegenheid aan om 16:00. En in die middagdienst hoop ik u zelf voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 106. Looft God de trouwe opperheer. Psalm 106, het eerste vers. Heren uit de psalmen, psalm 22. En we lezen daarvan de eerste 22 versen. Psalm 22, vers 1 tot 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpe, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij, ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en verhoor mij van de hoornen van de eenhoorn. Tot zover de schriftlezing. Uit deze psalm is ook onze tekst voor vanmorgen, en wel het eerste deel van vers 11. Psalm 22, het eerste deel van vers 11. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heren, we willen samen op deze laatste zondag van dit jaar, zo kort na het kerstfeest, nog een keer uw woord gaan beluisteren. Dat is naar uw eigen inzetting, zo wilt u het, zo hebt u het ingezet, zo roept u en ons er ook toe. Want als wij dan al op bijzondere feestdagen gelegenheid ontvangen om het evangelie te beluisteren, dan is het toch in ieder geval zo dat u hebt gewild dat die ene dag in de week dat bijzondere karakter zou houden. De dag des Heren. En vandaag is het weer zo'n rustdag, zo'n christelijke sabbat, waarop wij onze dagelijkse werkzaamheden mogen laten liggen om ons met des te meer overgave bezig te houden met de dingen van uw woord en van uw koninkrijk. Ook vandaag geeft u ons het evangelie. Ook vandaag mogen we weer horen wat tot onze vrede dient. Ook vandaag mogen we nog weer met elkaar in de geest naar Bethlehem gaan om te overdenken dat wonder gebeuren, Heere, dat gij als een kind in de kribbe zijt neergelegd en dat u begonnen bent aan een leven dat aan alle smarten en alle zorgen die aan het mensenleven verbonden zijn onderworpen was. We worden er weer bij stilgezet, Heren, dat het woord vlees geworden is en dat het onder ons heeft gewoond als datgene wat de evangelist daarachteraan zei, dan ook maar onze ervaring, onze geloofservaring mag zijn. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Heren, die vrucht waarvan de apostel Johannes mocht getuigen is ook in ons leven zo nodig. Dat we in dat kind, die ook de man van smarten werd, die als een worm en geen man was, een spot en smaad van mensen, dat we in hem, die een wortel uit een dorre aarde was, die geen gedaante en geen heerlijkheid had, en waarvan de profeet zei, als we hem aanzagen, dan zouden we hem niet begeerd hebben. Maar dat we in hem toch mogen leren aanschouwen, doordat u ons geloofsogen geeft, de algenoegzame borg en de volkomen zaligmaker, in wie alles te vinden is voor tijd en eeuwigheid. En als de wereld dan al aan hem voorbij leeft, omdat in hem geen schoonheid te bekennen is, geeft dat er dan vanmorgen hier in de kerk een volk mag zijn, ja, wilt u er ons allen iets van leren, dat wel schoonheid en wel dierbaarheid in dat kind van Bethlehem mag zien. Heere, open onze ogen om te zien, echt te zien. En open ook de mond van uw dienaar om van die dingen ook recht te kunnen spreken. En geef uw onmisbare zegen over dit alles. Geef uw geest in het midden der gemeente, opdat door uw geest wij verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. We zijn samengekomen in verband met de prediking van het woord. Maar die prediking komt vanmorgen ook nog op een zichtbare wijze tot ons in het sacrament van de heilige doop. Als aan een kind der gemeente het verbondsteken mag worden bediend. Heere, dat kind heeft van meet af uw zorg en uw genade nodig. Beseft dat nog niet. Laten in ieder geval de ouders het wel beseffen. En geef dat het bij ons allen ook leven mag, dat wij zonder genade niet kunnen. Laten de ouders die straks hun ja-woord zullen geven, dat mogen doen in diepe afhankelijkheid van u. En laten ze het doen mogen, Heren, biddend in het hart, dat gij hen de genade en de kracht zou willen geven om het ook waar te maken wat zij vanmorgen hier in uw huis beloven. En wilt u het dan zo ook in deze doopsbediening wel maken, opdat ook in het midden der gemeente deze prediking verstaan mag worden. Laat ook in deze weg, Heren, iets gekend mogen worden, gezien mogen worden en beleefd van uw nederbuigende goedheid, dat u naar het mensenkind vraagt, ook al vraagt die mens naar u niet. Dat u naar schepselen omziet, ook al moeten van die schepselen harde dingen gezegd worden. Zoals uw woord dat ons inderdaad ook voorhoudt en zoals het formulier ons daar straks ook weer aan zal herinneren. Dat wij allen van nature kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen. Dat is de werkelijkheid en toch naar zulken strekt u uw handen uit. En zulken nodigt u reeds bij het prille begin van hun leven. Wend u tot mij en wordt behouden. Heere, geef genade om deze dingen ook recht te beleven. Ook in de opvoedende taak die gij aan ouders hebt gegeven. Wilt u het wel maken met de verkondiging van uw woord overal, Heere. Sterk uw knechten die gij vandaag ook weer roept om de boodschap te verkondigen, bekwaam ze en geef dat hun verwachting van u de Heere mag zijn. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen. We dragen onze zieken aan u op, waar ze zich ook bevinden. Er zijn er heel wat die thuis ziek liggen, door allerlei ziekten bevangen en die daardoor soms al wekenlang niet naar de kerk kunnen. Er zijn er ook enkele die verpleegd worden in een ziekenhuis of in een andere instelling. Heere, denkt u aan hen allen en geef hen uw gunst te ervaren en uw genade te beleven. Wees met alles wat op uw zegen wacht. En wees ook daar bijzonder waar nood en smart is, waar verdriet en angst is, waar lijden en leed is. Heere, laat u niet onbetuigd. Geef dat de vertroostingen Gods het deel mogen zijn van hen die op u hopen en tot u vluchten. Vergeef onze zonden, Heere, En alles waarmee wij uw hoogheid schonden, scheld ons alle misdaden kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. Amen. Gemeente, we gaan eerst samen met elkaar luisteren naar het doopsformulier. In verband met het feit dat het kind van broeder en zuster van der Weert het sacrament van de heilige doop vanmorgen zal ontvangen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwegen op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster van de Weert, wat is op deze vragen uw antwoord? Ja. U staat hier ongetwijfeld met gemengde gevoelens. En bepaalde passages uit het doopsformulier zullen u toch nog wellicht meer aanspreken dan dat bij andere doopsbedieningen wel eens een keer het geval zal zijn. Als zojuist onder andere ook in het gebed gebeden is en dat in dat gebed ook opgenomen is, dat ten aanzien van dit uw kind, dat hij dit leven om Christus wil getroost zal mogen verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, Gods Zoon, zonder verschrikken zal mogen verschijnen. En dan staat dat zinnetje daartussen haakjes bij. Dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Dat is ook de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid die het woord van God niet verhult en die ons formulier ook niet verhult. Dat is de werkelijkheid die u van heel nabij hebt meegemaakt. U hebt al eens eerder voor het doopvond gestaan. Niet alleen met die kinderen die daar nu naast u zitten. En niet alleen met dat andere kind dat straks ook binnenkomt. Maar u hebt ook al eens mee bij het doopvond gestaan met een kind dat u niet meer hebt. Dat de Heere heeft gegeven en genomen. Dat u een poosje hebt mogen opvoeden, waar u een poosje bijzondere zorg en bijzondere liefde aan hebt mogen geven, maar dat u toen moest teruggeven. En u bent ten aanzien van dat kind niet zonder hoop. Omdat God de genade geeft. Omdat dat gestadig dood en dat kind des toorns zijn, zoals we dat in het formulier allemaal tegenkomen, omdat die sombere klanken die met onze zonde en met onze val en met onze ellende allemaal in verband staan, omdat dat niet de enige klanken van het evangelie zijn. Er is iets wat daar ver bovenuit gaat. Er wordt in het woord van God en daarom ook in het formulier ook gesproken van genade, van leven, van eeuwig leven zelfs. En daarom kan er ook voor de kinderen, daarom is er zojuist ook voor Martijn gebeden, dat als het zover komt dat ook Martijn moet sterven, hij dit leven om Gods wil getroost zal mogen verlaten. En hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat een mensenkind, als hij sterven moet, getroost mag sterven? Als hij sterven moet, het eeuwige leven zal mogen beërven. Dat is tenslotte alleen maar mogelijk om datgene waar het doopwater van spreekt. Het bloed van Christus. Daar kunnen ook kinderen door gereinigd worden. Kinderzonden worden afgewassen. Zo goed als zonden van volwassenen. Zo goed als ook zonden van ouden vandaag. Als we met al die zonden van onszelf en van onze kinderen maar mogen vluchten tot die fontein van Christus bloed. Wel, u hebt meer nog dan vele anderen die bij het doopvont staan. Meer nog dan vele anderen die hun ja-woord geven. Uit de praktijk geleerd hoe nodig het is dat wij met onze kinderen gewassen zullen worden door het bloed van Christus. Mogen dat straks ook in de praktijk van uw leven, als u dit kind ook gaat opvoeden, meer en meer blijken. Opdat het ook van uzelf en van uw kinderen waar mag worden dat u zelf kennis hebt aan dat rijke genadewerk van de Heilige Geest, die toepast wat wij in de belofte in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. We gaan straks na de bediening van de Heilige Doop zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En dat woordje nimmer, we zingen dat altijd als we psalm 105 vers 5 zingen, gemeente. Dat woordje nimmer, dat mag vandaag bijzondere aandacht krijgen. Nimmer, dat betekent ook, God zal zijn waarheid nooit krenken. Ook niet als een kind uit zondige ouders geboren, als het persoonlijk ook de genade Gods heeft mogen leren zoeken en vinden, door de poort van de dood het leven uit moet. Dan nog zal God zijn waarheid nimmer krenken. Martijn, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. laten wij samen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook dat door hem uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 139ste psalm, het 7e, 8e en 9e vers. 139 vers 7, gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Vers 8, mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. En vers 9, gij hebt wijl niets uw oog weerhoudt. Thank you. Gemeente, het kerstevangelie is op verschillende manieren beschreven in Gods woord. Het meest bekend is natuurlijk de weergave zoals we die in het tweede hoofdstuk van Lucas vinden, waar ons beschreven wordt de gebeurtenis, de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus en wat daarop gevolgd is, als ons verteld wordt van de herders, van Simeon, van Anna. En daarnaast zou je kunnen leggen het eerste en tweede hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, waar ook een geschiedkundige beschrijving gegeven wordt van de geboorte van Jezus en van een aantal gebeurtenissen daaromheen. Dat is het meest bekende gedeelte dat over de geboorte van Christus, over het kerstgebeuren spreekt. Daarnaast zou je kunnen denken aan woorden uit de brieven, bijvoorbeeld Paulus' woord: de verborgenheid der godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees. Of uit 2 Korinthe: gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm geworden is om uwentwil, daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede vele rijk maken zou. Of uit Paulus' brief aan de Filippenzen, waar gesproken wordt dat Christus zichzelf vernederd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Of Paulus' brief aan de Galaten, waar hij het heeft over dat Christus in de volheid des tijds geboren is, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat zijn ook allemaal beschrijvingen op een andere manier van het kerstgebeuren, uit de pen van de door de geest geïnspireerde Paulus. Er is nog een manier waarop God het kerstevangelie verteld heeft, door middel van de profeten. Dan gaan we terug naar het Oude Testament. Jesaja: want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Of we denken aan Micha: gij Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Malachi: snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt. En dan is er nog een vierde manier waarop het kerstevangelie verteld wordt. Matthäus en Lucas deden het, historisch beschrijvend. Paulus deed het in zijn brieven. De profeten deden het, het profetisch aankondigend. Er is er nog één. Er is er nog één die het evangelie van de geboorte van Christus beschreven heeft. Wie is dat dan? Dat is de Heere Jezus zelf geweest. En dat vinden wij in onze tekst. Daar heeft de Heere Jezus zelf over zijn geboorte geschreven, gesproken. Het zijn zijn woorden immers. Als wij in het 10e en in het 11e vers van Psalm 22 lezen: gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Dat zijn, en zo willen we ze vanmorgen lezen, woorden van de Heere Jezus zelf. U zegt, maar hoe zit dat dan? Wel, wij kennen de 22e psalm toch als een psalm van Christus. Het opschrift zegt een psalm van David. En dat is natuurlijk ook waar. David heeft deze psalm gemaakt, deze psalm gezongen. Maar bij deze psalm, misschien nog wel meer dan bij vele andere psalmen, komt toch ook zo duidelijk uit dat het Christus is die door David heen spreekt. We kennen deze psalm als de psalm waarin de lijdende Christus aan het woord is. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Woorden van David, maar door de Heer Jezus gesproken, met name aan het kruis. En dat woord in vers 19, zij delen mijn klederen onder zich en ze werpen het lot over mijn gewaad. Een woord dat heel duidelijk vervuld is, zo ook aangehaald wordt door de evangelist die daarover schrijft in het Lijdensevangelie als hij vertelt hoe ze de kleren van de Heer Jezus, de gekruisigde, onder zich verdobbeld hebben. Je kunt ook denken aan dat woord uit vers 9. Vers 8, alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Is dat zo niet gezegd op Golgotha, toen ze daar langs het kruis liepen en toen ze de Heere Jezus bespotten en hoonden, is dat toen niet letterlijk in hem vervuld wat David in deze psalm eeuwen eerder al heeft neergeschreven? Nou, u zegt, maar dat gaat allemaal over het lijden van Christus. Jazeker, zo kennen wij psalm 22 ook, als een lijdenspsalm. En het zou u niet verwonderen als in de lijdenstijd een tekst uit deze psalm zou worden aangekondigd als de stof voor de prediking. Dan is er volop gelegenheid. Maar eigenlijk hebt u vreemd opgekeken dat op de zondag na kerst uit deze psalm gelezen werd en uit deze psalm gepreekt wordt. Waarom? Als al die woorden die ik noemde, woorden van Christus zijn, woorden van David die in Christus vervuld zijn, dan ook de woorden van onze tekst, dan is diezelfde Christus ook in de woorden van onze tekst aan het woord geweest. En wat David dan mag zeggen over zijn geboorte, dat is in nog veel rijkere en veel diepere zin waar van Christus geboorte. Dan horen we de woorden van onze tekst vanmorgen als door de Heere Jezus gesproken, terugziende op wat er gebeurde toen zijn moeder hem het leven gaf en de dingen die daarna gebeurden. Terugziende op die omstandigheden toen hij daar ter wereld kwam en neergelegd werd in de kribbe. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Misschien is iemand nog niet helemaal tevreden en zegt hij, ja maar, hoe is het verband dan? Het gaat toch in deze psalm allemaal over het lijden van Christus. Het verband tussen de geboorte en het lijden en sterven van Christus is in de Bijbel een zeer nauw verband. De catechismus wijst dat aan als de catechismus zegt dat de Heere Jezus de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden heeft. De ganse tijd van zijn leven op aarde. Zijn lijden is immers maar niet begonnen daar aan het eind, die laatste week of die laatste maand van zijn leven. Maar zijn lijden begon al toen hij op aarde kwam. Toen hij besneden werd, vloeide het eerste bloed al. Toen hij gelost werd, toen hij vluchten moest naar Egypte. Wanneer is er trouwens een tijd geweest dat de Heer Jezus niet gedragen heeft de toorn Gods tegen de zonde? En als hij die toorn Gods van het begin van zijn menswording, woorden uit het avondmaalsformulier, tot het einde van zijn leven gedragen heeft, dan ook als kind, ook in de kribbe, de vernedering, was ook gevolg van het feit dat hij als borg kwam, dat hij arm moest worden. En al die andere aspecten van de nederigheid van zijn geboorte, het is allemaal één bewijs dat de weg die hij toen ging, de weg van de vernedering was. En dat in het verlengde van zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zelfs zijn nederdaling ter helle gelegen waren. Dus nogmaals, er is alle reden om de woorden van onze tekst vanmorgen te beluisteren als woorden uit de mond van Christus. Als hij zegt, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Het is eigenlijk het derde wat hij zegt. Nog even blijf ik bij de nog wat nauwere context om daarna naar de betekenis te zoeken. De nauwere context is Eerst gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Dan heeft hij het heel concreet over zijn geboorte. En zoals elke geboorte was ook zijn geboorte een wonder. Ik ben verbazend voortgebracht. We zongen ervan uit Psalm 139. En dat is elke keer weer waarheid, of het altijd zo gezien wordt, is weer wat anders. Maar in het licht van de schrift mag een geboorte van een kind niet anders gezien worden dan als een wonder, als een groot wonder van de schepper van de hemel en van de aarde. Inderdaad, ik ben verbazend voortgebracht. Hij nog verbazender dan de andere kinderen der mensen. Want aan zijn geboorte ging dat grote mysterie van zijn heilige ontvangenis vooraf. Zonder toedoen van de man. Ontvangen van de Heilige Geest. En zo ook straks geboren uit de maagd Maria. Nog wonderlijker, gans onbegrijpelijk voor het menselijk verstand. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. En dan het tweede wat hij hier noemt. Hij heeft vanaf het begin van zijn leven ook mogen vertrouwen, toen hij als baby aan de borst van zijn moeder lag. Die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Toen heeft hij al vertrouwen mogen oefenen op zijn schepper, die ook zijn onderhouder was. En zo heeft hij ook in het opgroeien in zijn jeugdjaren mogen leren om zijn weg op de Heere te wentelen en om op hem te vertrouwen, om daar veiligheid te zoeken tegen al de listen van de vijanden die toen ook al op hem loerden. Denk aan Herodes, denk aan degene die Herodes uitzond om de kinderen in Bethlehem te verdelgen. Maar zijn leven dat voortdurend in gevaar was, mocht in de hoede van de Heere veilig zijn. God waakte over dat leven dat hij tot aanzijn had geroepen. En dan de woorden van onze tekst, vers 11. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, ik kom daarop terug. En dan het vierde van de buik mijner moeder. Terugziende op het moment van zijn geboorte gevoeld. Hij heeft terugziende op zijn leven, terugziende op het moment van zijn geboorte, mogen weten dat er een band was tussen God en hem. En wanneer zegt de Heere dit? Moet u het nog eens even zien in dat verband van Psalm 22. Ik citeerde zo pas al vers 9, de woorden die op Golgotha terugkomen. De spot, de hoon die over hem uitgegoten wordt. En als hij zo bespot wordt, hij heeft het op de Heere gewenteld. Hij heeft op God vertrouwd. Laat God hem dan nu ook helpen. Dan ziet hij terug naar het allereerste begin. En dan zegt hij het tegen zijn ziel en dan zegt hij het tegen God: Heer, het is waar, ik heb op u vertrouwd. Zijnde aan mijn moeders borsten. Toen al, daar al, vanaf dat moment al, zijt gij mijn God. En nu ondervindt hij aan dat kruis. Het begin van de psalm zegt het. Gij op wie ik vertrouwd heb. Gij die mijn God zijt. Gij antwoordt niet. Terwijl hij toch, en dan kom ik bij de woorden van onze tekst, op God geworpen is. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Wat willen die woorden letterlijk zeggen? Wel, dat was een oud gebruik in die tijd. Dat als een kind geboren werd, dan werden ze op de knieën van de vader geboren. Dat wil zeggen, zodra het kind geboren was, werd het op de knieën van de vader gelegd. Die daarmee uitsprak, ik aanvaard dat kind. Die daarmee alle vaderplichten voor dat kind ook op zich nam. Zo vinden we het in het boek Job. Zo vinden we het, en dan gaat het niet over de vader, maar dan gaat het over de grootvader, de overgrootvader, geloof ik zelfs, Jozef. dat zijn achterkleinkinderen op zijn knieën geboren werden. Jozef eigent zich dus ook die achterkleinkinderen toe. En hij neemt de plichten waar die hij als overgrootvader ook voor zijn achterkleinkinderen heeft. En de Heer Jezus dan, die had geen aardse vader. En al heeft Jozef dan ook alle vaderplichten op zich genomen, en toch is hij daarmee zijn natuurlijke vader niet geworden. En daarom zegt hij, Christus, via de profeet David, op u ben ik geworpen. Maria heeft haar kind, mag ik het zo zeggen, op de knieën van God gelegd. En God heeft hem toen aanvaard. En al de vaderlijke plichten voor dat kind van Bethlehem op zich genomen. En nu, gij antwoordt niet. Wanneer is dat dan gebeurd? Hoe moeten wij ons dat dan voorstellen? Dat de Heer Jezus op God geworpen is. Vanaf het moment van zijn geboorte. Ik denk aan drie momenten. En het moment van de ontvangenis, of daar dicht in de buurt, aan wat er 8 dagen na de geboorte van de Heer Jezus gebeurd is, en aan wat er 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus gebeurd is. Toen is, laat ik het zo zeggen, toen is in de objectieve zin, straks heb ik het over de subjectieve zin, toen is in de objectieve zin Christus door Maria op God geworpen, van de baarmoeder af. Zodra die engel gekomen is om het haar aan te kondigen in naam van zijn hemelse zender, dat uit haar de Christus geboren zou worden. En toen heeft ze gevraagd, hoe kan dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel heeft daar antwoord op gegeven. En wat was Maria's antwoord? Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Toen heeft ze zich geheel in handen van God gegeven. Dat mysterie doorgronden ze niet. Dat onbegrijpelijke wonder, dat bevatte zij niet. Kon ze ook nooit bevatten. Maar wat het ook allemaal zou betekenen, en wat ze er niet van verstond en kon verstaan, en wat de consequenties ook zouden kunnen zijn als de mensen erover zouden gingen praten, en als de tong, de spraakmakende tong, de roddeltong zich zou gaan bewegen. Wat het allemaal ook zou betekenen en wat voor smart het voor haar ook zou meebrengen. Ze heeft zich als een instrument in Gods handen mogen stellen en gezegd, mij geschieden naar uw woord. En daarmee heeft ze zichzelf en de vrucht van haar schoot op God geworpen. En toen hij geboren was, toen is naar goddelijke inzetting op de 8e dag van zijn leven, want Jozef en Maria leefden getrouw naar Gods inzettingen en naar Gods wetten. Toen is op de 8e dag van zijn leven, Lucas 2 vertelt het ons, zei het dat dat gedeelte misschien wat minder bekend is, aan hem ook het teken en zegel van het verbond toegediend. Toen is hij besneden. En toen is tegelijkertijd bij die besnijdenis zijn naam genoemd Jezus, naar het bevel dat de Heere al eerder gegeven had. Toen kreeg hij zijn naam en toen kreeg hij zijn inlijving in het verbond. En wat is dat geweest van Maria's kant, van Jozefs kant ook, maar met name van Maria. Toen is dat opnieuw geweest. God had dat kind aan haar gegeven. God had het doen geboren worden. Als een kind van Abraham op het erf van het verbond. God wilde zijn verbond, het teken van de gerechtigheid des geloofs, aan dat kind toe laten dienen. Het is gebeurd en van Maria's kant is toen gebeurd wat Jezus hier zei. Ik ben op u geworpen. En toen nog eens een poosje later op de 40e dag... toen hij naar een ander gebruik dat de wet voorschreef gelost werd. Dat moest met alle eerstgeborenen gebeuren uit de andere stammen behalve de stam van Levi. Met al de andere stammen moesten de eerstgeborenen gelost worden. Dat wil zeggen, zij moesten in de tempel gebracht worden en daar moest er voor hen een offer gebracht worden. En daarmee kregen die ouders het recht om die kinderen uit het heiligdom te houden. Want in feite was het zo dat omdat al de eerstgeborenen in Egypte stierven, de Heere gezegd dat en nu wil ik al de eerstgeborenen in mijn dienst hebben. Die eerstgeborenen van Egypte die kwamen om. De eerstgeborenen in Israël bleven leven. Maar God eiste dat leven van die eerstgeborenen op en ze zouden in zijn dienst moeten staan. En toen gebeurde dat verschrikkelijke van de zonde bij het gouden kalf. En daar deed heel Israël aan mee, op één stam na, de stam van Levi. En toen heeft God op grond van die algemene zonde al de eerstgeborenen van Israël afgekeurd. En wat hij eerst gezegd had, ze moeten mij dienen, dat heeft God toen veranderd in die zin. En nu komen de Levieten die getrouw gebleven zijn in hun plaats. En al die anderen keur ik af. Uit Juda, uit Ruben, uit Simeon, uit Issachar, uit Naftali, ik keur ze allemaal af. En die vernedering werd elke keer gevoeld als zo'n eerstgeboren kind op de 40ste dag van zijn leven naar de tempel gebracht werd om daar aan de Heere te worden voorgesteld. En als dat offer gebracht moest worden, daarbij tegelijkertijd ook weer in de gehoorzaamheid aan Gods wet heeft Maria voldaan aan die opdracht voor de Heere. Maar u begrijpt wel dat als deze dingen objectief gesproken de momenten zijn geweest waarop Maria haar kind op God heeft mogen werpen, dat voor de Heer Jezus tegelijkertijd ook de aankondiging van nog dieper lijden zou gaan worden. Want zeker bij dat tweede, bij die besnijdenis, en bij dat derde, bij die voorstelling in de tempel, daar is het eigenlijk allemaal al lijden voor hem. Zo pas noemde ik even in het voorbijgaan, toen het ging over dat de Heer Jezus de ganse tijd van zijn lijden geleden heeft. Die besnijdenis, toen begon zijn bloed al te vloeien. Toen moest hij het al geven. En wat denkt u dat het niet een smart geweest is voor de Zoon van God? Gods eigen zoon. Er was nooit een mens geweest geschikter voor de dienst in het heiligdom dan hij. Nooit zou er ooit meer één uit Israël zijn die zo geschikt, zo volmaakt, bekwaam was om God in alle zuiverheid en volmaaktheid in zijn heiligdom te dienen als deze zoon des mensen. En hij wordt op de 40ste dag van zijn leven in de tempel gebracht en God keurt hem af. Want hij is niet uit Levi. En er moet een offer voor hem gebracht worden. Afgekeurd. Ook al was hij de zoon. Want van het begin van zijn menswording af heeft toorn Gods op hem gerust. En dat vindt zijn hoogtepunt, beter gezegd zijn dieptepunt, zijn zwaartepunt. Als hij straks daar aan het kruis hangt. En als de mensen die woorden van vers 9 aanhalen en zeggen hij heeft het op God gewenteld. Laat hij hem dan verlossen. En als hij het dan aanschouwt de woorden van vers 19. Daar aan zijn voeten onder aan het kruis. Als ze zijn klederen onder zich verdobbelen. En als hij het in Gethsemane al meegemaakt en doorworsteld heeft. Ik ben een worm en geen man. Een spot en smaad van mens. En als hij het in de bange duisternis die over de aarde gekomen is, inleeft wat David voorgezegd heeft. En dan die woorden van David tot zijn woorden maakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Afgekeurd. Omdat al de ongerechtigheden op hem zijn aangelopen. En er was toen nog maar één plaats waar hij terecht kon. Niet in de hemel, niet meer op aarde. Maar hij moest nederdalen ter helle. En omdat dat aan hem vervuld is. Daarom was het ook mogelijk en is het nog altijd mogelijk om ook in de subjectieve zin je kinderen op God te werpen. En nou denk ik toch weer even aan David. Degene die die psalm gemaakt heeft. En die terugkijkt. Die ook een leidersweg gegaan heeft. Lang niet zo zwaar als zijn zoon, zijn grote zoon. Maar die toch ook geweten heeft van vijanden en van bespotting. En van verlating van mensen en van verlating door God. David, die het in zijn leven ook zwaar gehad heeft bij tijden. Maar die terug mocht zien. Nou lees ik de psalm zoals die historisch gelezen moet worden. Terug naar het begin, naar de eerste schrijver. Die toen terug mocht zien. Op het moment waarop zijn Godvrezende moeder hem ter wereld gebracht heeft. David heeft van zijn moeder nooit de naam genoemd. We kennen haar naam ook uit andere plaatsen uit de Bijbel niet. Maar David heeft van zijn moeder toch al een paar keer dingen gezegd waaruit wij haar kennen als een Godvrezende vrouw. Hij noemt haar een paar keer in de psalmen Gods dienstmaagd. En dat Godvrezende karakter van de moeder van David, dat komt met name openbaar ook in de woorden van onze tekst. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dat heeft deze vrouw met haar kind gedaan. Ze kende zelf genade. En ze wist dat het allernodigste en het allerbelangrijkste in het leven van haar kinderen zou zijn, dat die ook genade zouden leren kennen. En dat heeft ze voor haar kinderen, David spreekt hier voor zichzelf, dat heeft ze voor David gezocht. Meer dan iets anders. En zo heeft zij haar kind op God mogen werpen. En ze kon dat doen ter wille van de verdiensten van die grote zoon van David, die straks ook op Gods knieën gelegd zou worden, maar die door God zou worden afgewezen. Gij antwoordt niet. Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Opdat, ik lees het nu anders, opdat wij onze kinderen op God zouden mogen werpen. Zodat die kinderen door hem niet zouden worden verlaten. Want wat in het geloof Davids moeder mocht doen. En wat tot eeuwige zegen geworden is in het leven van haar kind, van deze David. Dat is niet beperkt tot die ene moeder en tot dat ene kind. Maar dat is een weldaad die de stervende Heer Jezus voor alle moeders verworven heeft. Dat mag nog gebeuren. Zodat kinderen terugziende op hun leven, terugdenkend aan het uur van hun geboorte en van hun begin aan deze aardse loopbaan, ook zouden mogen zeggen, als ze hun ouders en de begeerte, de diepste begeerte van het hart van die ouders beter hebben leren verstaan. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Hoe komt het dat vele ouders dat niet doen? Zou het komen? Kan eigenlijk niet anders, omdat vele ouders zelf het belang er niet van inzien om zelf op God te vertrouwen. Ik denk dat er een hele hoop mensen, ook kerkmensen, wel kinderen krijgen en wel kinderen willen opvoeden en hun kinderen ook nog wel willen laten dopen en ook nog wel bepaalde verplichtingen voor hun kinderen willen op zich nemen. Maar zonder te beseffen waar het nou eigenlijk om gaat. Zouden er niet heel wat ouders zijn die voor hun kinderen wel allerlei dingen hier op aarde zoeken. En die wel tot de Heere gaan als hun kinderen wat mankeren. Of als hun kinderen misschien niet zo goed meekomen. Of als er andersoortige teleurstellingen in het leven van hun kinderen komen. Die dan wel de Heere nodig krijgen. Maar die God eigenlijk zo weinig of helemaal niet nodig hebben.
voor het geestelijke heil van hun kinderen? Worden de aardse belangen goed in het oog gehouden, terwijl de kinderzielen verkommeren? Oh ja, ik zou ook nu kunnen spreken van objectief en subjectief. Objectief kun je je kinderen op de Heere werpen als je ze laat dopen. En als je je ja-woord geeft bij de bediening van de heilige doop, zoals vanmorgen ook weer gebeurd is en zoals dat al zo vaak gebeurd is en zoals velen van u dat ook gedaan hebben bij de doop van uw kinderen. In die zin kun je dan zeggen, ja, toen hebben we onze kinderen op de Heere geworpen. Toen hebben we ze als kinderen die God ons heeft willen toevertrouwen aan de Heere als het ware teruggegeven, in die zin dat we erkend hebben dat zij kinderen van het verbond zijn en dat wij de verplichting hebben om ze op te voeden naar de eisen van het verbond, en dat de Heere recht heeft om die kinderen voor zich op te eisen en ze zijn kinderen te laten zijn. In die objectieve zin mag je dan zeggen dat we bij het uur, in het uur van de doop van onze kinderen op God werpen. Maar kreeg dat nou echt een vervolg? Was dat nou echt? En is het vervolg van die gebeurtenis, van die plechtigheid, waar we altijd allemaal toch weer een beetje van onder de indruk zijn, is het vervolg van die plechtigheid dat ouders werk gekregen hebben met hun kinderen? Ook als ze misschien niet ziek zijn. Ook als ze in voorspoed opgroeien en als er niet zulke tegenslagen zijn waardoor je op een bijzondere manier bepaald wordt bij de zwakheid of bij de afhankelijkheid. Maar als alles zo voorspoedig gaat, is dan dat op de Heere werpen van die kinderen gevolgd door het worstelen aan de troon der genade en het smeken van de Heere om zijn genade voor die kinderen? Als ouders, Davids moeder was er zo een, als ouders zelf geleerd hebben van genade te leven, als ouders zelf geleerd hebben om dienstknechten en dienstmaagden van de Heere te zijn, als ouders zelf geleerd hebben dat alleen dat het leven kan vervullen en het hart kan bevredigen als we God tot ons deel hebben. Als Hij onze God is om Christus wil en in zijn Zoon. Zouden ze dan voor hun kinderen dat ook niet allereerst en allermeest zoeken? Eén ding is nodig. Oh, het is voor volwassenen waar. Het was voor Martha daar in Bethanië waar. Martha, Martha, één ding is nodig. Maar zult u het nooit vergeten dat het ook voor uw kinderen waar is? Veel belangrijker dan wat ze als resultaten op school krijgen. Veel belangrijker dan welke kleren ze zullen dragen en hoe ze er straks zullen uitzien. En of je ermee voor de dag kunt komen en weet ik wat meer. Veel belangrijker dan de positie die ze in het leven zullen innemen. Veel belangrijker dan het aanzien dat ze op aarde misschien van medemensen kunnen krijgen. Eén ding is nodig. Hun arme ziel moet gered worden. Zijn kinderen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En ze kunnen in het rijk van God niet komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. Maar nu is daar die borg en zaligmaker geweest. En die heeft die mogelijkheid van wedergeboorte, van verlossing, van vergeving voor kinderen ook verworven. Die heeft zijn bloed gestort opdat ook kinderen gereinigd zouden kunnen worden. David denkt bij de woorden van deze tekst allereerst aan zijn moeder. Over zijn vader weten wij eigenlijk niet zoveel. Over zijn vader praat hij ook nauwelijks. De Bijbel vertelt ons wel wat over de vader van David. En we weten zelfs ook de naam van de vader van David. Maar over het geestelijk karakter van de vader van David weten we eigenlijk weinig. Veel meer van zijn moeder. Dat zou inderdaad aanleiding kunnen zijn om nou vanmorgen eens speciaal tot moeders te spreken. Al vergeet ik de vaders daar niet bij. Maar vandaag is er ook nog een andere reden om toch wel eens even bijzonder over de taak en de plaats van moeders te spreken. Als de wereld juist zo druk is om dat woordje moeder maar een beetje te vergeten. En de vrouw eraan te herinneren dat ze allereerst vrouw is. En al haar rechten moet opeisen. Zodat moeders veranderen in vrouwen met kinderen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat moeders hun moederlijke taak lang niet meer verstaan, maar geworden zijn, verworden zijn tot vrouwen met kinderen die ook nog een taakje thuis hebben. Daar zit de duivel achter. Absoluut. Want hij weet van hoe onschatbaar belang het is in het leven van een kind. Als er een moeder is, met name een moeder, die dat kind op God mag werpen. Dat gunt de duivel geen één kind, omdat hij God geen één mens gunt. Daarom is de duivel bezig om op deze manier ook de dingen scheef te trekken, te ontwortelen, uit het Bijbels verband te halen en de dingen totaal te verdraaien. En de slachtoffers zijn de kinderen. Want als de duivel in deze weg voort kan gaan en als hij op deze wijze resultaat heeft, dan zullen er hoe langer hoe minder kinderen zijn in deze wereld die kunnen zeggen tegen God: Heere, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dan zullen er hoe langer hoe meer kinderen komen die moeten zeggen: ja, ik heb wel iemand gehad die me voor het in het leven gezet heeft, maar die me daarna voor een groot deel aan mezelf heeft overgelaten, voor het natuurlijke en het geestelijke. En heeft God het ook niet bewezen? Nou kan ik David aanwijzen uit het woord van God, maar kunnen we er uit de ganse geschiedenis van Christus kerk niet velen aanwijzen die soortgelijke dingen hebben kunnen zeggen als David hier, en in wie leven het tot eeuwige zegen geweest is, dat zij in hun jeugd al het zaad van het evangelie in het hart gezaaid kregen, en dat God daarbij gebruik maakte van de dienst van moeders en van vaders. Ik kan denken aan Timotheus. Paulus noemt ze allebei, de moeder en de grootmoeder van Timotheus. En hij zegt: ik ben ervan verzekerd dat dat geloof, dat ongeveinsde geloof dat in haar en in haar woonde, nu ook in u woont. Ik vergeet daarbij, zei het zo pas al, de vaders niet. Maar hier ligt zeker wat die eerste levensjaren betreft, als die vader toch vaak van huis is vanwege zijn werkzaamheden. En die kinderen soms maar even ziet op een dag. Maar hier ligt met name voor de moeders een ontzaglijke taak. Dan kunt u zeggen: ja, maar ik ben geen moeder of ik ben geen moeder meer. Mijn kinderen zijn groot en mijn kinderen zijn het huis al uit. Ach, er is altijd te bidden, nietwaar? Er zijn er altijd zoveel die op God geworpen moeten worden. Ten slotte is elk mensenkind geschapen voor de eeuwigheid. En zal hij, ik denk weer aan de woorden van het formulier wat we zojuist gelezen hebben, zal hij eens zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen, dan moet hij toch op God geworpen zijn. Moet een mens dat dan zelf ook niet gaan doen? Jawel. En daar eindig ik dan mee. En dat zeg ik bijzonder ook tegen jullie jongens en meisjes. Hoe je ouders zijn, ik hoop dat je ouders hebt. Ik hoop voor jullie dat je ouders hebt die dat niet alleen toen je geboren werd gedaan hebben, maar die dat nog doen. Je iedere keer weer aan de zorgen van de Heere toevertrouwen. Je iedere keer weer, niet alleen als je eens in moeilijkheden zit of als je zorgen hebt of als je eens erg ziek bent en zo, maar vooral ook wat je ziel betreft. Die iedere keer weer tot de Heere zeggen: Heere, bekeer me jongen toch. Heere, geef mijn kinderen toch genade. Maar je moet het zelf ook doen. David had er niet genoeg aan dat zijn moeder hem op de Heere geworpen had. Hem aan de Heere had toevertrouwd. David heeft in zijn leven ook geleerd zelf tot de Heere te vluchten. Hij heeft de lessen van zijn moeder onthouden. En als zijn moeder tegen hem zei, joh, je moet de Heere zoeken. Je moet de Heere leren kennen. Je bent pas veilig als je de Heere tot je deel hebt. Toen heeft David dat in zijn leven, ik denk zelfs in zijn jonge leven, begrepen. En toen is hij de Heere gaan zoeken. En toen is aan hem waarheid geworden wat de Bijbel zegt. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Zo moet je het ook doen. Wat je ouders je voorhouden. Wat je vanmorgen in de kerk gehoord hebt. Wat je op zondagsschool hoort. Wat je op school in de week hoort. Dat je de Heere nodig hebt. Voor jou is het ook waar. Eén ding is nodig. Zoek dat dan. Zoek dat dan. Je krijgt er echt nooit spijt van. Als je je leven aan de Heere hebt mogen geven. En als je hem hebt mogen leren vrezen in je jeugdjaren. Dat is eigenlijk pas het echte leven. Zoek je het. Om zo ook bij God te schuilen. En om de Heere te vrezen. Kan dat dan voor kinderen ook? Ja, dat kan. Want de Heere Jezus is ook kind geweest. En de Heere Jezus heeft als kind al geleden. Als kind al de toorn van God gedragen. Als kind al de zonden van zijn volk op zich genomen. En zo is hij ook de zaligmaker voor kinderen. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Amen. We zingen Psalm 22, het vijfde vers. Ons ook nu nog weer voor uw heilig aangezicht neer om uw naam te danken, te erkennen voor alles wat u ons hebt willen schenken vanuit uw goddelijk woord. Wat een wonderen
staan er in de schrift, Heer? En wat is het voor de Heer Jezus, zoals hij dat profetisch al voorzegd had door David, toch ook een rijke en heerlijke, troostvolle wetenschap geweest om op God geworpen te mogen worden? En wat is als vrucht van dat door Christus alles gedragen en betaald is, het nu een rijke, heerlijke, troostvolle wetenschap, dat mensenkinderen met hun kinderen diezelfde weg mogen gaan? Van de baarmoeder af zijt gij mijn God. Ach Heere, wij bidden van u dat u dat maar veel geven wilt. Dat vele ouders dit ook als het hoogste en als het heiligste ideaal in hun leven mogen zien en beleven en in praktijk brengen. We kunnen wel bij het doopvond staan en we kunnen het voor dat ogenblik ook menen als we het beloven. Maar Heer, het moet ook beleefd, het moet ook beoefend worden. En onze kinderen hebben het zo nodig. Geef zulke ouders, zulke moeders, zulke vaders, opdat de kinderen er goed mee zijn. Geef zulken in de gemeente, Heere, die dat ook voor anderen van u begeren, om mensenkinderen verloren in schuld, kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen, zo op u de Heere te leggen en bij u de Heere aan te houden in de worsteling. Heere, neem ze voor uw rekening, bekeer ze, neem ze in uw dienst, werk met uw geest onwederstandelijk in hun harten. En mogen er ook vele kinderen zijn, Heere, die zelf ook die weg mogen gaan, om zich zo zelf aan u over te geven, aan u uit te leveren, aan u toe te vertrouwen, aan u gewonnen te geven. Heere, alles is vrucht van het werk van Christus, maar dit heeft hij, het kind van Bethlehem, de man van smarten, in zijn lijden en sterven, in zijn zonde en toorn Gods dragen, toch alles verworven. O, wilt u het uitwerken? Wilt u het alles nog tot zegen stellen? En wilt u uw goddelijke genade nog rijk in het midden der gemeente verheerlijken? Als dan velen niet meer in wegen wandelen, Heere, en als velen ook de Bijbels gefundeerde principes ten aanzien van taken van ouders niet meer zien en niet meer zien willen, en als dat kwaad, als die verzoeking van de vorst der duisternis om kinderen van hun ouders, van hun moeders te beroven, ook in de kerk resultaat blijkt te hebben, wilt u dan ook in deze tijd van afval nog een geslacht geven dat beseft en dat erbij leeft voor zichzelf en voor de kinderen dat één ding nodig is en dat het geleerd heeft en in praktijk mag brengen om worstelingen met God te hebben aan de troon van uw genade. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest. Psalm 115, vers 7. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.